schriftlezing voor hedenavond is uit het eerste boek van de koningen en daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 16 tot 28. 1 Koningen 3, de verzen 16 tot 28. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen kwamen er 2 vrouwen die hoeren waren tot een koning, en zij stonden voor zijn aangezicht. En de ene vrouw zeide: Och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in 1 huis, en ik heb bij haar in dat huis gebaard. Het is nu geschied, op de 3e dag na mijn baren, dat deze vrouw ook gebaard heeft. En we waren tezamen. Geen vreemde was met ons in dat huis, behalve ons 2 in het huis. En de zoon deze vrouw is des nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had. En zij stond de middernacht op en nam mijn zoon van bij mij. En als uw dienstmaagd sliep, legde zij hem in aan haar borst en haar dode zoon legde zij aan mijn borst. En ik stond in de morgen op om mijn zoon te zogen en zie, hij was dood. Maar ik lette in de morgen op hem en zie, het was mijn zoon niet die ik gebaard had. Toen zeide de andere vrouw, nee, maar die levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. Degene daarentegen zeide, nee, maar de dode is uw zoon. De levende is mijn zoon. Alzo spraken zij voor het aangezicht des konings. Toen zeide de koning, deze zegt, dit is mijn zoon die leeft. Maar uw zoon is het die dood is. En die zegt, nee, maar de dood is uw zoon en de levende mijn zoon. Verder zeide de koning, haalt mij een zwaard. En zij brachten een zwaard voor het aangezicht des konings. En de koning zeide, doorsnijd dat levende kind in 2. Geef de ene helft en de andere een helft. Maar de vrouw, welke zoon de levende was, sprak tot een koning, want haar ingewand ontgloeide over haar zoon. En zeide, och mijn heer, geef haar dat levende kind. Gij moogt het geenszins doden, geenszins, nimmer. Nimmer mocht gij doden. Deze daarentegen zeide, het zij nog het uwe, nog het mijne, doorsnijd het. Toen antwoordde de koning en zeide, geef aan die van dat, gij mocht het nimmer doden. Gij mocht het nimmer doden. Geef het aan die. Dat is zijn moeder. En geheel Israël hoorde dat oordeel dat de koning geoordeeld had. En vreesde voor het aangezicht des konings. Want zij zagen dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. De tekst voor hele avond is het 28e vers van 1 Koningen 3. 1 Koningen 3, vers 28. We lezen het woord Gods nu al dus. En geheel Israël hoorde dat oordeel dat de koning geoordeeld had. En vreesde voor het aangezicht des konings, want zij zagen dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Meneer des Heren, de geschiedenis van Salomo's eerste oordeel is wel zeer bekend. Er zijn allerlei gedachten in de loop van de eeuwen over geuit. Is het toch eigenlijk de grond van dat oordeel? Van waaruit heeft de jonge Salomo dit uitgesproken? Om de hele geschiedenis te kunnen verstaan, moeten we op het laatste vers letten. Het is zo dat de wijsheid God zelf in hem was om recht te doen. Dat is de conclusie van het verhaal. En het is ook de leidraad van waaruit we het moeten lezen. U kent de geschiedenis. Als de jonge koning begin van zijn regering staat, dan krijgt hij een droom. Het is een zeer bijzondere droom. Niet alle dromen zijn gelijk. Het zijn oppervlakkige dromen. Het zijn dromen die ons met allerlei gebieden in aanraking brengen. Ook met onze eigen gedachten, niet verwerkte dingen. Maar in Israël wist men, en dat blijft gelden, dat een droom ook openbaring kon zijn. En zo is het hier, Salomo heeft een droom en dan ontmoet hij de Heere. De Heere stelt hem voor een keus. Er wordt genoemd de macht en de rijkdom die daarmee samenhangt. En lengte van jaren en wijsheid. En dan kiest de jonge koning voor de wijsheid. En hij spreekt ook uit waarom hij dit vraagt. Omdat hij de ontzaglijke taak beseft die op zijn schouders rust. Hij moet het volk Gods moet hij leiden en koning over zijn. In de rechte sporen leiden, recht spreken. Het is hier niet alleen een volk dat leeft voor zijn eigen behoud en voor zijn eigen glorie. Het is een volk dat in de wereld is gezet door Gods genade om het nieuwe beginsel van de verlossing te brengen en om zich voor te bereiden erop dat uit dat volk de wijsheid Gods zelf geboren wordt. De Messias, dat is de wijsheid in het vlees. En daarom heeft hij gevraagd om wijsheid. Wat is dat nu toch eigenlijk? Die wijsheid waarom de jonge koning vraagt. Sommige mensen denken dat wijsheid een uitgesproken menselijke zaak is, die te maken heeft met inzicht, met verstand, met ervaring. Maar in de Bijbel wordt op een heel andere wijze over de wijsheid gesproken. De wijsheid is er voor de schepping. Er bestaat voor alle eeuwen de wijsheid Gods. Daarvan spreekt Spreuken 8, de koning Salomo, heeft dat in dat grote machtige gedicht uitgesproken. Dat die wijsheid Gods is niet een abstractie, is niet een gedachte, is niet alleen een wetmatigheid, is niet alleen een scheppingsordening, is niet direct denken van God of menselijk denken, is een persoon, een levend wezen. Daar wordt ook in die spreuken van Salomo in het 8e hoofdstuk wordt de ik-vorm ingevoerd. Wijsheid was spelende voor het aangezicht des Heren en een voortdurend vermaak voor hen. Hier krijgen wij een inzicht in wat de kerk later geformuleerd heeft in menselijke termen in de leer van de heilige drie-eenheid, waarin God de Heere niet eenzaam is, niet zijn schepping nodig had om zijn eenzaamheid te doorbreken, zoals sommige mensen dat wel eens beperkt gedacht hebben. God had zijn schepping niet nodig om zijn eenzaamheid te doorbreken, want hij was niet eenzaam. Hij verkeerde met zijn wijsheid. Die wijsheid, die wordt genoemd in het evangelie naar Johannes, het woord. Het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God, eigenlijk letterlijk op God gericht, het ging om met God. En het was God. Het is dus voor alle eeuwen was die wijsheid en door middel van die wijsheid van dat woord heeft de Heere alle dingen gemaakt die gemaakt zijn. Het woord. Wijsheid was het instrument. En er bestaat in de Bijbel voor die wijsheid ook een woord dat veel meer voorkomt en wat precies hetzelfde betekent, namelijk het woord Torah, wat meestal met wet vertaald wordt. Maar het is een levend wezen dat de wijsheid Gods is. En daarom is wat in de geschriften uitgesproken is van het woord Gods en in de vijf boeken van Mozes, dat is uitsluitend een afstraling, een afschijnsel van deze wijsheid Gods, die ook de Zoon Gods wordt genoemd. We vinden dat ook bij de oudste rabbijnse geschriften, er is ervan gesproken, dat die heilige Torah, die wijsheid Gods, die later ook in de de mensen in de geschriften van Mozes, ja, mensen geven het uitgesproken is als afschijnsel, dat die in de schoot van de Heer God is, voor alle eeuwen. Wat we ook bij Johannes precies letterlijk zo vinden, hij die in de schoot des Vaders is, die heeft ons geopenbaard. Dat zijn dus allemaal dezelfde woorden. En nu is dit het wonder. Dat die wijsheid Gods, die is niet alleen een vermaak van de Heere God gebleven, maar is het instrument geweest en het principe van de ganse schepping. Die wijsheid Gods is de ordening, is alle wetmatigheid die er is. Namelijk die wetmatigheid van God, die is niets anders dan een overwinning van het niets en van het neertrekkende en van de doodskrachten. Het is het leven, wordt opgeheven. De wijsheid Gods maakt dat iets is. Als dat op een ogenblik dat je doordringt, dat moet tot de grote dingen van je leven horen. Als het tot je gaat doordringen, het grote wonder dat iets is. Dat je er zelf bent. Het onwaarschijnlijke dat je er zelf bent. En dan breidt zich het uit en dan zeg je, waarom? Alles zou veel meer voor de hand liggen. Dat alles verzonk in een niets en in vernietiging. We zien het ook gebeuren. Maar er is een kracht van Gods wegen. Die wondere wijsheid. Die het alles opheft. Die het alles verheft. Die het alles verzoent. Die het alles brengt tot wat God wil. Tot zijn eer. Dat is wijsheid Gods die de schepping doordringt. En nu is dit het grote raadsel van de schepping. Dat daar, om welke reden dan ook, en daar spreken we nu niet uitgebreid over, dat er een mogelijkheid is om die wijsheid Gods te weerstaan. Om die ordening, die wetmatigheid, die trilling, dat getal, dat trillingsgetal, zoals een toon het heeft in de muziek, dat verstoord kan worden. Dat het vals gemaakt wordt. Nu, dat is letterlijk wat de Bijbel zonde noemt. En nu gaat het om die overwinning daarvan. Nu heeft God een nieuw beginsel ingezet. Het is door de geschiedenis heen gegaan. Het is in Abraham is het gekomen. Een volk dat opnieuw bewust meegedeeld is, een openbaring van deze wijsheid. Die in allerlei details is uitgesproken in de heilige boeken, in de heilige schrift. Tot in de kleinste details wordt het in Israël uitgesproken. En u moet niet denken dat het in de details ligt. Het hele geheim ligt al in de eerste woorden van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, al deze woorden, dat betekent dat hij ze allemaal tegelijk zegt. Dat wil zeggen, hier openbaart zich een persoon, de heilige wijsheid Gods, en dat kan dan voor ons mensen in details, in aparte woordjes en woorden uiteengezet worden. Dat is het zeggen. Toen sprak God al deze woorden, dat geheel. En dat is ook het allergrootste. Dat is wat we ook terugvinden in een brief van Mozart. Die schrijft dat als hij een symfonie of een muziekwerk heeft gezet, die eerst wel details hoort, maar dan op een ogenblik de hele symfonie in één blik overziet. En dan valt het later in de tijd en in noten uiteen, maar het is eerst het geheel. Nu, dat is alleen maar een afschijnsel, waardoor we iets kunnen begrijpen, iets kunnen verstaan van wat die wijsheid Gods is. Dat is dat geheel, dat is een persoon. En dan gaat het helemaal niet om een hoge vlucht van denken en al die dingen. Ach, daar kun je er in de verte iets mee vermoeden. Maar iemand die heel eenvoudig kan zeggen dat hij Jezus kent. En dan niet in Jezus beeld dat u zelf maakt. En die wondere gemeenschap die een mens met die wijsheid Gods heeft. Die in Israël geopenbaard is. En de opgave van Israël is geweest om te doen die wijsheid. Niet om hem na te praten, maar om te doen. En doen betekent dat hij gestalte krijgt, dat hij vlees wordt. Vlees worden betekent dat in de mensheid de goddelijke wijsheid helemaal gedaan wordt in gehoorzaamheid aan God. We kunnen daar iets aan doen. Mensen hebben eraan gedaan. Er zijn mensen die zo hoog zijn gestegen. En er zijn er die het veel minder hebben gedaan. Ene vermogen was ook groter door het andere. Maar er was niemand, ook die het meest trachtte, vervuld was van het schouwen van die wijsheid Gods, om het te doen. Toen heeft de Heer God zelf bestemd dat die eeuwige wijsheid Gods, die eeuwige Torah die bij hem was, die zijn eigen zoon was, dat die vlees is geworden, dat die helemaal volmaakt heeft gedaan wat aan hemelse wijsheid in hem aanwezig was voor alle eeuwen. Dat is de vleeswording des woords. En dat zet alles recht. Nu dat spoor daar naartoe, die voorbereiding, die wordt in Israël getroffen. En het is in Israël altijd, en de gemeente moet het gestalte krijgen en openbaar worden door de Heilige Geest. En nu de vraag, hoe werkt zich dit nu uit in het leven? Want nu zouden we denken dat die wijsheid Gods misschien iets was alleen voor de hoogste en voor de meest mystieke bespiegelingen. Maar dat is het niet. Zo leren wij het niet kennen. Misschien dat we dan juist de wijsheid Gods ontvluchten. Wijsheid Gods is één, is zeer praktisch, is een wijsheid die juist in het praktische leven de laatste antwoorden geeft. Zo vindt u het ook bij Salomo. Hij vraagt om wijsheid. Dat wil zeggen om een onderscheid te kennen van het goed en het kwaad. Broeders en zusters, wat zijn we dan arm in onze tijd? Wijsheid. Waar vind je die nog? Je vindt ontzaglijk veel bekwame mensen. De wereld wordt bijna overstroomd met deskundigen. Wil ik ook wel horen dat de deskundigheid ook wel achteruit gaat. Maar laten we nou aannemen. In ieder geval zijn er van die toppen. Deskundigheid. Mensen die precies op allerlei problemen antwoord kunnen geven. Maar je voelt toch wel, wijsheid, dat is heel iets anders. Vroeger was het in het bijzonder bij de oudere mens aanwezig. De oudere mens die de ervaring van het leven had, maar die ook dichter kwam bij de eeuwigheid. En over wiens gelaat en gedachten en strevingen ook de glans der eeuwigheid viel. Maar onze maatschappij is zo geraffineerd om de oude lieden bijna geen gelegenheid meer te laten om zich aan die dingen over te geven. Alles schijnt tegen te werken om dat te doen. En daarom, natuurlijk is het een volk, een cultuur gaat te gronden waarin de ouderdom niet meer geëerd wordt. Maar het is ook van de andere kant dat oudere mensen de wijsheid zo weinig meer nastreven. Want wijsheid maakt altijd onderscheid van goed en kwaad. En dat is het nu juist wat zoek is geraakt. Men gaat vertellen wat nuttig is. Wat voor de meerderheid van de mensen het beste zou zijn. Men spreekt over, je moet alleen maar denken over levenskansen van de aarde. Het zijn allemaal prachtige maatstaven, praktische dingen. Maar er is allemaal nog geen wijsheid. Wijsheid heeft altijd te maken met het onderscheid van goed en kwaad. Ja, en dan is dat natuurlijk ook uitgesproken in de wereld na de zondeval. Want wij leven in de schaduw van de boom van de kennis van goed en kwaad. Zo komt zelfs in de geschreven Torah de geboden uit. Want er staat, gij zult niet, hè, en ors. Dat is waar het kwaad bekend is en afgeweerd moet worden. In het paradijs leefde de mens en zijn vrouw in de schaduw van de boom des levens. En zo zal het ook in de toekomst worden. Dan zijn er uitsluitend nog geboden en geen verboden meer. Waar verboden zijn, leven wij nog in de schaduw van de boom van de kennis. Maar nochtans heeft God ons niet losgelaten. Heeft hij een openbaring van zijn wijsheid gegeven. En het hoogtepunt waar het naartoe gaat, dat is dat in de volheid des tijds de Tora, de wijsheid Gods, vlees wordt, gestalte krijgt. En ieder die het gebod doet, en ieder die door de genade Gods de liefde in het hart voelt om het te doen. Want wijsheid hangt ook samen met liefde. Die ziet wat Gods bestemming is en brengt het leven. En het gaat in het praktische leven. En dat is praktische levenswijsheid. Dat het leven bevorderd wordt en niet afgebroken en niet vernietigd. En wij zien nu juist in onze tijd dat het omgekeerd wordt. Dat juist het onderscheid van goed en kwaad, wat van deze wijsheid Gods is afgeleid, niet meer gekend wordt, maar verdraaid wordt. Broeders en zusters, ik heb een wat lange inleiding gegeven, maar het gaat om de fundamentele dingen van de schrift. Nu kunnen we het verhaal beter volgen. Koning heeft het antwoord gekregen dat hij de wijsheid Gods ontvangen heeft. En dan, als hij ontwaakt is, en hij komt tot zijn eigen regeringsdaden, na een offerdienst gehouden te hebben, en omgang met zijn hovelingen, komt plotseling het harde, rauwe leven op hem af. Tot hem, tot de koning, kwamen twee vrouwen die hoeren waren. Wat een overgang van het ontvangen van de wijsheid Gods naar de hardheid en de ontluistering van het leven. Een hoer is iemand die prijsgegeven is door zichzelf of door anderen, die zich verslingerd heeft, die het hoogste wat mensen ontvangen hebben in het beeld Gods. Want het beeld Gods betekent dat hij zijn man en vrouw schiep, dat ze dat hoogste verslingeren en verwerpen en kopen, niet altijd uit eigen schuld alleen, soms helemaal niet uit eigen schuld, maar ook door de maatschappij, door de omstandigheden. En natuurlijk is degene die de liefde koopt altijd veel schuldiger dan die hem verkoopt. Hoe dit ook zij, die vrouwen het uitschot van de maatschappij, want in Israël werden ze meer veracht dan ergens anders. Weet u waarom? Omdat bij de andere volkeren had de hoer nog een functie in de cultus. Men meende daarmee een verbinding met de godheid te kunnen krijgen. En het was in Israël totaal uitgesloten met deze god. Dus die hoeren, die waren veel verder af. Die waren veel meer nog het uitschot. Maar nu ziet u wat hier gebeurt. Het wordt doorbroken. Hier is de troon van de koning van Israël die recht spreekt. En deze mensen, die het uitschot van de maatschappij zijn, die hebben toegang onmiddellijk tot de troon. En Salomo weigert ze niet om recht te spreken. Ook het uitschot van de maatschappij heeft recht op gerechtigheid in Israël. En het is zo dat die eerste plaats hier gesteld wordt in de Bijbel, dat daar recht aan geschiet. Dat is het eerste. Koning spreekt recht. U weet wel dat het in ons land nog zo is, dat iedere rechter in de naam van de koningin recht spreekt. Het is een ambt wat alleen kracht kan hebben als het is, als het uitgesproken wordt bij de gratie Gods. En het is goddank nog zo dat de koningin het recht heeft tot de hoogste rechtspraak, wat zelden voorkomt, maar zij kan altijd van haar recht gebruik maken om recht te spreken. Maatschappij is veranderd. Er is nog wel allerlei toegang mogelijk met brieven en zo tot onze koningin, en er is ook audiëntie aan te vragen. Bij die oude volkeren was het opengesteld. Was het zo dat mensen onmiddellijk toegang konden krijgen. Hier komen die twee hoeren tot de troon. Ontzaglijk dat zij voor het aangezicht des konings mogen verschijnen. Het aangezicht des konings, dat is maar niet zo dat individu wat domme mensen altijd denken in verband met het koninklijke, maar hier staat hij door de gratie Gods, en het aangezicht, dat heeft te maken met de toekeer van wat aan hem is toevertrouwd om recht te spreken over het volk, om te regeren volgens de wijsheid en de gratie, de genade God. Dat gebeurt, ze mogen daar verschijnen, en dan is het de rechtszaak zelf, die ook verbijsterend is, zettend, wrang en toch ook weer zo ontzaglijk ontroerend. Twee vrouwen, die ene vrouw die het meest wanhopig is, die komt naar voren, vertelt het verhaal, ze moet het uiteenzetten, de koning luistert. Hij moet, de beide partijen moet hij horen voor de gerechtigheid. De ene zegt, en het wordt zo ontzaglijk beeldend, dat poëtische waarin het uitgesproken is. Daar in die tijd, wat was er nog een glans, zelfs de uitschot van de maatschappij, wat hier was, spreekt in prachtige beelden. Daar zong iets van de schoonheid en van de gratie over van het paradijs. Want ze zegt, het is zo ontzaglijk boeiend. Als je het niet bijwerkt, maar als je het zo letterlijk mogelijk naar de Hebreeuwse tekst zegt, onze Statenvertaling is er heel dichtbij om dat weer te geven. Het is zo dat, die vrouw zegt, wij waren in een huis, beide in het huis, en ik heb mijn Heer, ik heb gebaard in dat huis. Niets gezegd. De vader is natuurlijk onbekend. Ik heb gebaard. Alles valt weg. Bij die ontroering van een kind is in de wereld gekomen. Diepste geheimnis van de geboorte van een kind. Ook hier bij dat uitschot van de maatschappij. Het is nog stralender. Het is baard, en toen is het gebeurd. Na 3 dagen heeft de vrouw die bij mij in het huis was, we waren samen in het huis, ook gebaard. Na 3 dagen. Het kind van haar is gestorven. Ze is erop gaan liggen. Toen was ze dood. En mijn kind lag aan mijn borst terwijl ik sliep. En ze is gekomen en heeft mijn kind weggenomen en haar dode kind aan mijn borst gelegd. En ze heeft het levende kind aan haar borst gelegd. En ik werd wakker in de nacht en ik zag, het kind was dood, maar het morgenlicht ging op. En dan komt de klaarheid in de duisternis, ze zag, het was niet mijn zoon die dood was, nu, de 3e dag. Wat een raadsel. Dat hier, denkt u zich dat eens in onze tijd, waar men zo spreekt over de geboorte en over de ongeboren vrucht, waar velen zo gemakkelijk omspringen, en waar men zelfs met wetgevingen bezig is in ons land, dat hier een twist is tussen twee hoeren om een kind, om een levend kind, om een levend kind te hebben. Wat is dat? Een geheimnis. Hoe diep die vrouw gezonken zijn. Wat komen ze uit boven velen die menen niet gezonken te zijn, of veel minder en tot een veel betere klasse menen te behoren. Hier, die vrouw, het is een punt. Oh, met bedrog gaat de ene, maar het is toch zo dat, wat is dat dan toch in die vrouw? Ja, er is iets natuurlijk heel bijzonders in Israël. Dat weet u wel van de categorisatie wat erachter zit. En dan nog denkt, de derde dag heeft te maken, de derde dag, dat is de dag waarop de grote dingen gaan gebeuren. Waarop ook de opstanding zal plaatsvinden, bewust en onbewust leeft dat. Het kind, de zoon die voortgebracht wordt, kan de Messias, kan de verlosser zijn, kan althans een schakel zijn in het geheel van de verlossing. Ach, dat is toch zo boven individueel wat hier uitkomt en wat hier ook te maken heeft met het wonder dat straks die wijsheid Gods in het vlees gaat komen. Maar dan de derde dag, moet u denken, de derde dag van de opstanding, is het kind dood. Dat is het ergste en het verschrikkelijkste wat er is. Juist daar, waar de hoop is, is de Jood de derde dag wordt. Dan gaat het open, dan is er de verwachting, dan is hier de dood op de derde dag. Dat kan ze niet uithouden, dan gaat de mens wat doen. Ik zou die. Het is natuurlijk heel beperkt en het is egoïstisch. Ze gaat weg, ze weet dat die andere vrouw een kind heeft. En ze verwisselt het. Maar die andere vrouw heeft het gezien en er kan over getwist worden, er kan niet bewezen worden. Want er staat bij, er is niemand in het huis. Het is een onmogelijke zaak om er met de grootste slimheid en bedrevenheid uit te komen. Dan moet u zachtelijk oppassen dat u niet vooruit loopt en anachronistisch gaat spreken dat hier een handige psycholoog aan de gang ging. Daar heeft het allemaal niets mee te maken. Het heeft met de goddelijke wijsheid te maken. En zo moet het ook weer volgen. Daarom heb ik die lange inleiding gegeven, dat u daar niet van zou verschrikt worden. Ze komen beide tot de koning voor het oordeel en moeten oordelen, deze jonge koning. En dan doet hij volgens wat gedaan moet worden nadat de beide vrouwen het hebben uitgesproken. De andere vrouw komt, krijgt ook het woord. Spreekt niet lang, zegt heel duidelijk. En het heeft toch geen enkel bewijs, schrijft dat verder. Ze is zo vervuld met die derde dag. Levende, dat is mijn zoon. Het dood is haar. En die andere, die de dode bij zich heeft, die zegt, de dood is haar zoon, de levende is mijn zoon. Dan hebben ze beide uitgesproken, voor het aangezicht des konings. Dat wil dus zeggen, daar gaat het oplichten. Aangezicht. Het aangezicht Gods, dat is de wijsheid Gods naar ons toegekeerd. Het aangezicht van de koning, ze verschijnen voor de vertegenwoordiger, de Messiaanse koning, die het teken moet zijn van de komende Messias. En zo verschijnen ze. En dan herhaalt de koning wat ze beiden gezegd hebben. Ze moeten zich er eerst in vinden. Hij herhaalt het. Hij zegt, één zegt, de levende is mijn zoon. En de andere zegt, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Ja, hij spreekt het heel duidelijk uit, uitgesproken is. Levende is mijn zoon, de dode uw zoon. De dode is uw zoon, de levende mijn zoon. Dat is al zo ontzettend belangrijk in het gekrakeel van de mensen. U moet eens proberen, als er een oneenigheid is, om het helemaal niet eens te zijn met de tegenpartij, maar eenvoudig uiteen te zetten wat hij uitgesproken heeft en wat hij wil. Hoef je niet eens te zijn, maar de meeste mensen vertekenen daar al in. En dan kan er nooit een antwoord komen. U weet erbij, ik heb het me eerder verteld, dat bij de middeleeuwse universiteiten, als daar een standpunt verdedigd moest worden, en er moest een debat volgen, dan moest de ene het standpunt van de tegenstander weten weer te geven, zodat hij zich daar zelf in herkende, en omgekeerd ook. Dat is het eerste in de rechtspraak dat gebeurt. Er wordt ook gezegd, er is niet uitkomen, op zichzelf, staan tegenover elkaar. Je kan niet zeggen, de een is betrouwbaarder dan de andere. Op het uiterlijk kun je ook niet afgaan. Dan doet Salomo de koning iets anders. En de koning zeide, brengt mij een zwaard. Mij, er zijn wel dienaren, maar hij is verantwoordelijk voor, brengt mij een zwaard. En er staat, en zij bracht een zwaard voor het aangezicht des konings. Dat betekent die koning die om wijsheid gevraagd heeft. Dan zegt de koning, doorsnijd het kind en geeft één de ene helft, de andere helft. De wijsheid Gods heeft gesproken. Wat gaat er gebeuren? Beide vrouwen staan erbij en gaat iets ontzaglijks gebeuren. Die ene vrouw. Die zegt plotseling, geef het haar, ze is even gevochten, om dat levende kind te hebben. Geef het haar. Dan staat er bij het geheim, waarom ze dat zegt. Haar ingewand ging branden, staat er eigenlijk. Met ontstoken vertalen sommigen mij. Het is branden in haar. Ingewand. Dat is dus het moederlichaam. De baarmoeder. En ik heb daar eerder op gewezen dat het woord barmhartigheid in het Hebreeuws een meervoudsvorm van baarmoeder is. Dus wat de gemeenschappelijke vrouwen die het kind verwachten, voor het kind voelen, dat is de barmhartigheid bij een volk en bij een cultuur. En het was het in Israël. Vandaar dat de Joden ook bij de pogroms, als de Kozakken hun vrouwen en dochters verkrachten, deze kinderen niet lieten wegnemen, maar in Israël opnamen. Zo was het. Dat is barmhartigheid. Wat is een maatschappij waarin dit ook wettelijk geregeld wordt? Dat betekent dat er niet alleen schade gedaan wordt, moord onder kinderen, maar dat men bezig is de eigen maatschappij te vernietigen door de barmhartigheid eruit weg te nemen. Nou zeg ik nog eens, ik weet dat er gevallen zijn dat er soms gedood moet worden om ander leven te behouden. Ik ken die problemen. Ik weet het wel, je mag hier nooit rechtlijnig spreken. Er zijn altijd uitzonderingen. Je kunt altijd met de vreselijkste vallen komen. Dat je met een beul moet zijn om dan niet ja te zeggen. Ik weet het wel. Maar het gaat om het wezen van de zaak. En het geraffineerde in onze tijd is. Dat heeft u toch wel door. Hoe willen ze er iets door hebben? Ze nemen een extreem geval. Waar je wel een, minder dan een beest voor moet zijn om te zeggen. Nou mag het niet. En dat gaan ze dan normatief stellen voor alle andere dingen, om daarvoor een drogreden te hebben. Ik zeg het misschien niet duidelijk, maar u bent verstandig genoeg om te volgen. Hiermee gebeurt dat iets. Hier gaat het om wezenlijke dingen. Die vrouw, die hoer, baarmoeder,
moeders schoot gloeit, is ontstoken over het kind. En geef het haar. En dan nog zo ontroerend bij wordt het gezegd. Dode, moogt gij het nimmer. Hier beveelt een hoeren komen. Dode, moogt gij, die de wijsheid Gods vraagt, het nimmer. Ze zegt het tweemaal, het Hebreeuws om het aan te geven. En die andere vrouw die zegt, zijn en ik niet, doorsnijd. Wat is hier nou toch gebeurd, broeders en zusters? Salomo heeft de wijsheid Gods uitgesproken. Wat doet nu eigenlijk die wijsheid Gods? Die wijsheid Gods verandert mensen. Hier zijn twee vechtende klappijen tegenover elkaar. Zondige vrouwen. Uitschot van de maatschappij. De spreuk van de wijsheid Gods wordt door de koning uitgesproken. En die ene, die wordt tot een liefhebbende, zichzelf volkomen offerende moeder. Een voorbeeld van alles wat een mens kan doen in navolging van de wijsheid Gods die het kruis heeft gedragen. En de schande heeft veracht. Broeders en zusters, dat gebeurt. Dat doet die wijsheid Gods. En aan de andere kant wordt die ander teruggedreven in zichzelf. En verhardt. En zegt doorsnijdt het. En wordt zelf aan de vernietiging en de vernietigende krachten prijsgegeven, mag ik niet zeggen. Want het is een keus, het is een beslissing. De wijsheid Gods, als die op een mens afkomt, dan is er een keus die je te doen hebt. Je kunt voor of tegen kiezen. En er is geen compromis meer mogelijk. Je verandert. Eenvoudig, het is niet een beraden, maar je verandert erdoor. En het wonder gaat gebeuren. Dat de een tot een veranderde. Tot een opnieuw geborene. Tot een die van bovenaf geboren is, letterlijk wordt. En de ander zich afsluit. In het op zichzelf geconcentreerd zijn. En uitsluitend nog drang heeft om te vernietigen. Dat gebeurt als de wijsheid Gods in het leven komt. Als een mens met de wijsheid Gods, met de Heer Jezus, in aanraking komt. En het is niet ieder ogenblik, broeders en zusters. Maar er zijn van die ogenblikken in het leven dat het op iemand afkomt. En dat dan die wijsheid Gods iets doet voltrekken. Onderscheid, schifting maakt. Dat gebeurt hier. En dan is het nog iets. Het heeft onmiddellijk te maken met het praktische leven. Want de wijsheid, de Hebreeuwse wijsheid, de chokma, waar het woord goochem van is afgeleid. Goochem wordt altijd misverstaan. Goochem zijn is niet slim zijn, maar goochem, dat betekent de praktische levenswijsheid die met menselijkheid verbonden is. Slimheid kan onmenselijk zijn. De chokma, de wijsheid, heeft altijd te maken met de liefde, met de eerbied, met een nieuwe ordening van het leven die de oorspronkelijke bestemmingen Gods weer teruggeeft. Nu, dat gebeurt in het praktische leven. Broeders en zusters, als een mens zich toevertrouwt aan de wijsheid Gods die de Heer Jezus is, dan hoef je niet eerst een aantal geboden te volgen. Maar je gaat die geboden pas herkennen en zijn stem erin horen als je hem eerst ontmoet hebt. Als de wijsheid Gods voor je aangezicht gebracht wordt. En daarom de prediking. Als het een ogenblik lukt om de gemeente te doen staan voor het aangezicht des konings, voor de wijsheid Gods, en iemand zich daarvoor waagt, dan gebeuren de wonderlijkste dingen. Er zijn in het leven zoveel dingen waar niet uit te komen is. Conflicten van mensen met jaren. En je kunt deskundigen erbij halen, die sommen het allemaal op en die laten praten enzovoort. En die kunnen misschien wel praktische aanwijzingen geven. Maar de wijsheid Gods, broeders en zusters, dat is iets anders. Dat geeft een antwoord wat goed is en wat kwaad is. En het goede geeft het leven en het kwade het verderf. En dat kun je niet leren. Dat is het juist. Je kunt het niet aanleren. Er zijn mensen die het als een aap willen leren. En dan mislukt het altijd. Want dan wordt het een ordening die veel meer op een neurose gaat lijken. Dan op het leven. Het is juist die vrijheid die hier plaatsvindt. Salomo brengt deze vrouwen als ze voor zijn aangezicht staan met de wijsheid Gods in aanraking. En als Jezus niet voor u een beginsel is, maar een persoon, de Zoon van God, waarachtig God en waarachtig mens, zoals de kerk van de eeuwen geformuleerd heeft, dan kunnen de ontzaglijkste dingen in het leven gebeuren, als die wijsheid Gods niet afgeschermd wordt. Gemeente des Heeren, want dat was het geheim. Het volk van Israël heeft erbij gestaan. Dan wordt er gesproken hoe het volk dit oordeel verstaat. Want Salomo geeft zijn oordeel. En als die vrouw dit heeft uitgesproken, die beide vrouwen veranderd zijn, dan ineens, zegt de koning en spreekt het oordeel uit. Die van dat doodt het, gij moogt het geen zins doden. Die vrouw die gezegd heeft, gij moogt het geen zins doden, gij moogt het nimmer doden, gij moogt het nimmer doden. Die, geef die het kind, die is de moeder. Ziet u daar, breekt de wijsheid Gods een volkomen licht door. Daar is even, in die zaal van Salomo, is de Heer Jezus zelf, als ik het zo mag uitdrukken, op dat ogenblik lichtend aanwezig en veranderen alle dingen. Het volk staat erbij. Een oordeel geveld. En er staat, geheel Israël hoorde het oordeel des konings. En zij vreesde voor het aangezicht des konings. Vrezen, moet u goed begrijpen, dat is niet dat ze bang waren. Dat betekent niet, dat ze bang waren dat ze zelf gegrepen zouden worden. Zo wordt het wel eens uitgelegd. Nee, vrezen, dat is het woord dat uitsluitend gebruikt wordt voor de hoogste eerbied van de Heer God zelf. Ze vrezen voor het aangezicht des konings, niet voor die koning zelf. Niet voor dat individu, voor die persoon van Salomo. Hoe bijzonder die dan ook is. Maar zij vreesden, ze hadden die ontzaglijke, aanbiddende eerbied, niet voor die koning, maar omdat ze zagen dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Hier staat de stamvader van de Messias daarvoor. In wie de toekomst, in wie de wijsheid Gods aanwezig is. Hij heeft recht gedaan. En overal waar recht en gerechtigheid is, die niet op praktisch nut berust, maar op de wijsheid Gods, die onderscheid maakt in absolute zin van het goede en het kwade. Waar dat gebeurt, waar dat doorbreekt, is het leven, is de vrijheid, wordt de dood teruggedrongen, wordt het leven veranderd, komt de eeuwigheid, het paradijs, het koninkrijk Gods, dichterbij. Mensen, denken toch niet dat het alleen in de toekomst ligt. Waar dergelijke dingen doorbreken, daar gaat het veranderen. En daar zijn gij en ik toe geroepen om zo te leven dat het in je omgeving anders wordt. Dat er soms, laten we dan zeggen, een eerbied is van mensen die ronddolen en rondtollen. Dan zeggen, oh, daar is iets anders. Daar is een kennis, een hogere kennis van de wijsheid Gods om recht te doen. Broeders en zusters, nog eens. Is niet aan te leren. Het is ook niet zomaar te bedenken. Dat zijn allemaal begeleidende verschijnselen. Het gaat om de ontmoeting die met de wijsheid Gods, die in de Heer Jezus vlees geworden is, geconfronteerd aangezicht des konings staat. Je ontvangt het oordeel van de koning. Maar het oordeel kan maken, kan brengen tot leven. Het kan ook, wanneer iemand zich afkeert daarvan, leiden tot het verderf. Mogen wij dan alle dat oordeel van de grote koning horen en mogen het zo zijn dat wij veranderd zijn voor het eerst of bij vernieuwing van zondaar tot één die de Heer Jezus volgt in de zelfopoffering en die met hem opstaat uit de doden en hier en nu in deze wereld het eeuwige leven heeft. Leef uit dit leven, ook in het meest praktische en gewone leven. Broeders en zusters, het volk, het hele volk, was verzaagd. Ze vreesden voor het aangezicht des konings, omdat zij wisten dat de wijsheid Gods in hem was. Denk nu aan de Zoon der liefde in Jezus, die voor zijn aangezicht staat. Weet dat niet alleen de wijsheid in hem is, dat hij de wijsheid is. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. vrienden en bekenden meedelen dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 8 september om 7 uur in de Grote of Sint-Laurenskerk. Het is de bedoeling dat dat dan weer de tweede zondag van de maand is gedurende de wintermaanden. En dan hoop ik weer in de Hillegondakerk hier te preken op 4 mei. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.